ben er na een diepgaande analyse ervan overtuigd geraakt dat het volledige opzet, de diefstal en de afpersing dus, door de hoofdverdachte Arsène Goedertier werd uitgedacht, voorbereid en uitgevoerd. Met als doel zijn bank te redden en de eer van hem en zijn familie te vrijwaren. Dat is mijn overtuiging.
Welkom bij Meesters in Zaken, de podcast waarin 50-plussers uitblinken in hun vak. Inspirerende verhalen, waardevolle inzichten en levenslessen van mensen die het echt gemaakt hebben. Luister mee en ontdek hoe ervaring, passie en doorzettingsvermogen het verschil maken. Meesters in Zaken, want meesterschap komt met de jaren.
Welkom bij de eerste aflevering van Meesters in Zaken. Mijn naam is Arthur Scherpereel en elke week heb ik een gesprek met een interessante gast. Deze week Willy de Roek, 64 jaar, ex-misdrijfanalyst bij de federale politie en gepassioneerd door de verdwijning van het paneel De Rechtvaardige Rechters. Willy, welkom.
Dank u.
Hoe stel je jezelf vandaag het liefst voor?
Vandaag stel ik mij vooral voor als een gepensioneerd, maar nog altijd zeer actieve analist. Het is een haven of een vloek, daar ben ik nog niet aan uit. Ik mag dan niet meer professioneel in dienst zijn, maar mijn geest op dat vlak probeer ik nog altijd even scherp te houden. De drang om te begrijpen, te doorgronden, het ontrafelen van het onzichtbare, ja, die is nooit verdwenen. Ik denk dat dit een vorm van beroepsmisvorming is.
Wat typeert jou eigenlijk als mens en als professional?
Oh, ik denk dat ik vooral gedreven ben door nieuwsgierigheid en het zoeken naar de waarheid. Mij steeds baseren op feiten die onomstotelijk vaststaan of alarmiet een logisch gevolg kennen. Mm-hmm. Ja, een diepe nood om dingen kritisch te bekijken, te begrijpen, verbanden te zien waar anderen misschien overheen kijken. Ja. Het plezier van logisch redeneren, mm-hmm. verbanden leggen, inconsistenties blootleggen. Ja. Orde in de chaos brengen. Zowel als mens, maar ook als analist ben ik iemand die voor zichzelf blijft doorvragen, blijft zoeken. Ja, wel eens vaak tegen de stroom in.
Je bent inmiddels analist op rust. Hoe ziet je leven er vandaag uit?
Ja, naast de alledaagse beslommeringen besteed ik veel tijd aan mijn huidige interessegebieden. Veelal corresponderen die met de roof van de rechtvaardige rechters. Ja, die passie die zit diep. Die mm-hmm. zit heel diep. Momenteel ben ik gefascineerd door het interbellum, dus de periode tussen de twee wereldoorlogen in. Ja, dat is een periode van wederopbouw, politieke spanningen en hervormingen, sociaal-economische veranderingen, een wereldwijde bankcrisis ook, het mm-hmm. opkomend extremisme, de heropleving van de Vlaamse cultuur en identiteit, de devotie hier in Vlaanderen en natuurlijk ja, het groeiend gevaar aan de horizon, met name de Tweede Wereldoorlog. Maar momenteel verdiep ik mij vooral in de Maria-verschijningen uit de jaren 30, onder meer Borin in mm-hmm. november 32, Banneu en Onkerzeele in 33. Onkerzeele trouwens met de zienster en profeet Leonie van den Dijk. Ja, ik zit eigenlijk nog steeds in de werkmodus van vroeger. Ik probeer alles wat ik tegenkom min of meer analytisch te benaderen, te doorgronden. Ik hou ervan om het fijne van de dingen te weten, ja. De kleine details daarin, in die verhalen. Ja, verder zijn er ook nog een aantal andere interessepunten, zoals mijn stamboomonderzoek. Zo heb ik bijvoorbeeld vastgesteld dat ik waarschijnlijk, zoals zovelen, nakomeling ben van de eerste Normandische koning van Engeland, Willem de Veroveraar met name. Een ander interessepunt zijn heel oude postkaarten, digitaal, manueel, minutieus inkleuren. Naast de website Kleurrijk Vlaanderen is ook Vlaanderen in Kleur op Facebook daar een veruitwendiging van. Ik probeer met de ingekleurde oude postkaarten creatief aan de slag te gaan. Branden in lijsteen bijvoorbeeld. Nee. Zo'n dingen, dat fascineert mij. Daar haal ik mijn plezier uit. Nog een andere bezigheid is mijn bijdrage tot de website boomager.be. Dat is een website voor de actieve 50-plussers. Mm-hmm. Ja, net zoals bij alle gepensioneerden, zeker tijd tekort, hè?
Ja, blijkbaar.
Een meester herken je niet aan zijn leeftijd, maar aan zijn impact. Meesters in Zaken.
Hoe is jouw carrière eigenlijk bij de politie gestart?
Ik ben vrij klassiek begonnen. Eerst Antwerpen, een jaar Antwerpen. Mm-hmm. Vandaar naar Brussel, naar Assen. Heb ik 4 jaar in Melle in de interventiedienst gezeten en later bij de lokale recherche. In 1992, toen de politie op zoek was naar misdrijfanalisten, voel ik mij erg aangesproken door alles wat ik erover las.
Ja.
Dat was de periode dat er veel wetenschappelijke boeken verschenen over Amerikaanse seriemoordenaars. Hè, en hoe dat die zaken werden opgelost.
Profiling.
Profiling is nog iets anders eigenlijk.
Okay.
Misdrijfanalyse was op dat moment nog een onbekend begrip bij de politie in België.
Ja.
Goh, ja, door een paar dossiers in Melle merkte ik al snel dat mijn sterkte vooral lag in het analyseren ervan. Ja, en dat leidde uiteindelijk naar misdrijfanalyse.
En wat trok je specifiek aan in de misdrijfanalyse?
De combinatie van psychologie, logica, strategie. Mm-hmm. Het feit dat je op basis van sporen, gedrag en context een reconstructie probeert te maken van iets dat verborgen is.
Ja.
Dat intellectueel spel boeide me mateloos. In het begin was alles manueel om een dossier inzichtelijk voor te stellen. Toen werden er plastieke schablonen gebruikt. Rondjes en vierkantjes. Om criminele structuren en situaties uit te tekenen.
Ja.
Tijdrovend, maar met de komst van de computer en gespecialiseerde software was het hek helemaal van de dam. Mm-hmm. Vanaf dan kon je echt op een creatieve en echt analytische manier een dossier doorgronden. Linken en kleine details die voorheen verborgen bleven door een massa aan informatie, werden plots opgelicht. Hè. Dat gaf wel eens een kick, ja.
Was er een moment waarop je dacht, ja, dat is echt wel mijn roeping?
Ja, al meteen in de opleiding tot misdrijfanalyst. Ik herinner mij dat we een oefening kregen over een fictieve criminele groepering.
Mm-hmm.
En door de relevante informatie op een bepaalde manier te structureren, werd de oefening, die toch wel uit een paar honderd bladzijden bestond, en van heel verschillende bronnen afkomstig was, plots heel inzichtelijk. Dat was voor mij een echte eye-opener. Toen voelde ik, ja, dat is wat ik wou doen. Of wil doen. Ja, en ook in het verder loop van mijn carrière zijn er een paar belangrijke zaken geweest waarbij misdrijfanalyse echt wel het verschil maakte.
Ja. Welke inzichten uit jouw vorige job eigenlijk gebruik je vandaag nog altijd?
Het vermogen om afstand te nemen en toch diep te graven en vooral altijd kritisch blijven, ook tegenover je eigen aannames. Telkenmale uw eigen inzicht durven in vraag stellen, de drang voelen, het inzicht steeds verder te onderbouwen, dan wel te ontkrachten.
Ja.
Dat pas ik nog dagelijks toe, zoals in mijn historisch onderzoek, de roof van de rechtvaardige rechters.
Meesterschap ontstaat waar passie en ervaring samenkomen.
Neem ons eens mee naar het begin. Hoe kwam jij in contact met de verdwijning of de diefstal van het paneel van de rechtvaardige rechters?
Ja, het is begonnen door mijn vader, die zich als amateuronderzoeker al decennia lang vastbeet in de zaak.
Gaston de Roek.
Gaston de Roek, inderdaad. Ja. Hij vertelde mij dat zijn moeder, mijn grootmoeder dus, Julia, hem de aanzet had gegeven.
Mm-hmm.
Net na de oorlog, mijn vader moet dan een jaar of 8, 9 zijn geweest. Een periode waarin er een gebrek was aan van alles. Hè. Dag droomde hij tegen zijn moeder dat hij eens een schat zou willen vinden, dat ze dan wel rijk zouden zijn. Ja, de woorden die moeder Julia toen uitsprak, zouden blijkbaar nog heel lang blijven nazinderen.
En die waren?
Wel, manneken, ga jij op zoek naar de rechtvaardige rechters? Dat is dat paneel die een paar jaar geleden uit Tlamhots gestolen is. Zoek jij dat en dan worden wij meteen schatrijk. In november 1976, was toen net 15 jaar geworden, maakte hij in de krant zijn theorie bekend als dat het paneel van de rechtvaardige rechters zich zou bevinden in de sarcofaag van Vilius Atta in de Sint-Baafskathedraal.
Mm-hmm.
Ja, door omstandigheden hadden wij heel zelden contact met elkaar, maar volgde ik wel met heel veel belangstelling de ontwikkelingen van zijn zoektocht op de voet natuurlijk. Ja, rond de eeuwwisseling werd het contact intenser. Met een aantal mensen waren wij aan het pionieren met de gemeentelijke website hier in Merelbeke.
Mm-hmm.
We hadden daar een VZ2 voor. Die VZ2 had een locatie waar elke week op maandagavond geïnteresseerden welkom waren om te werken rond internet. Dus iedereen was welkom, iedereen kon zijn vragen komen stellen.
Mm-hmm.
Via een neef die een artikel over de werking van Afrit Merelbeke in de krant had gelezen, kwam ik terug in contact met mijn vader. vanaf dan op regelmatige basis. Het is vreemd, maar onze interesses waren gelijklopend. Zoeken in een metaaldetector bijvoorbeeld was zo een van die gemeenschappelijke
steeds
interesses.
Op zoek naar de Holy Grail of zo.
Tijdens die talrijke uitstappen werd er uiteraard wel eens gesproken over de zaak van de rechtvaardige rechters. Er was een wandelde encyclopedie over dat dossier.
Okay.
Kende elk spoor, elke hypothese, elke afwijking. Hij wist zelfs uit het hoofd te vertellen op welke bladzijde elk element in het boek dossier Lamhots terug te vinden
was. Mooi.
Ja. Hij kon er echt passioneel en overtuigend over vertellen. Ik denk dat hij alle geestelijken die van ver of nabij iets over de zaak konden vertellen, dat hij die kende. Op een maandagavond in juni 2001, net voordat ik naar de internetbijeenkomst van Afrit Merelbeek moest, kwam hij langs. Ik was op dat moment mijn schilderwerkzaamheden aan mijn ramen aan het afronden toen hij weer begon over zijn boek. Dat hij dat toch eens wou schrijven, dat hij dat toch eens wou uitgeven. Mm-hmm. Hij was ervan overtuigd te weten waar het paneel zich bevond en ook hoe dat de zaak in elkaar zat. Hij had daarvoor bevestiging gekregen van Monsieur de Kezel,
mm-hmm.
van de Symbaas. En Noël Kerkaert, dat is een van de auteurs van het dossier Lamhots. Mm-hmm. Het probleem was dat hij de bergplaats vooraf aan de uitgever bekend moest maken en dat vertrouwde hij niet helemaal. Ik stel dan als oplossing een website voor. Ja, als oplossing een website te maken waar hij zijn kennis en het verloop van de zaak kwijt kon. Mm-hmm. En dan als hij de tijd rijp vond, kon hij voor een groter publiek de bergplaats bekendmaken. En dat vond hij een schitterend idee. Dus wij weg. Dezelfde avond stond de website De Ontknoping Nadert online.
Mm-hmm.
Trouwens, staat nog altijd online.
Ah, na 24 jaar nog altijd online. En waar kunnen we die vinden ergens?
Rechtvaardigerechters.deroek.eu. De Roek met O-E.
Met O-E-C-K.
O-E-C-K, inderdaad. Ja. Het format was eigenlijk heel eenvoudig. We zouden mensen vragen laten stellen om op die manier een verhaal op te bouwen. Hè.
Ja.
Om wel geïnteresseerd te lokken, putten we uit zijn opzoeking een element die totaal onbekend was, zelfs bij specialisten. Een wisselagentschap die in de periode van de diefstal op de Korenmarkt in Gent gevestigd was, maar waarvan niemand blijkbaar nog het bestaan ervan af wist.
Okay.
En of dat impact had. De site werd opgepikt door de toenmalige journalist van de Morgen, Rudy Pieters. Mm-hmm. En die wijde met regelmaat van de klok heel uitgebreide artikels over die website. Het feit dat de site draaide op anonieme servers en wij onze identiteit geheim hielden, gaf de site een bepaalde mysterieuze uitstraling, waardoor de interesse nog meer werd aangewakkerd. Ja. Mm-hmm. Mysterie is een heerlijk magnetisme.
Dat klopt.
Al gauw kregen we meer en meer vragen toegestuurd. De vragen werden elke maandagavond samen bekeken en door mijn vader uiteraard uitgebreid becommentarieerd. Uiteindelijk werd gezamenlijk een antwoord geformuleerd op die vragen op de site. Mijn analytische vaardigheden en zijn historisch inzicht en kennis over het dossier vormden, denk ik toch, een sterk duo, hè.
Ja.
Het was een wandelencyclopedie over het dossier. Weliswaar de inzichten van Karel Mortier, hè, de belangrijkste naoorlogse onderzoeker met een politieachtergrond.
Mm-hmm.
En elke maandagavond was het feest. Het voeden van de website werd een geweldige ervaring voor onze vader-zoon-relatie. Zijn passie en kennis hebben mij op die manier vanzelf meegezogen in het verhaal.
Een fantastische ervaring eigenlijk, dat je op een bepaald moment toch had, je pa.
Ja, geweldig. Omdat ik zelf het boek Dossier Lamhots niet had, dweilde mijn vader weken aan een stuk tweedehandswinkels af om uiteindelijk een exemplaar te vinden.
Mm-hmm.
En trots deed hij mij dat cadeau. Misschien wel samen met de LP Bad Out of Hell, een van de mooiste cadeaus die ik ooit van iemand kreeg.
Dat top.
De site werd ook snel uitgebouwd tot een community met een drukbezocht forum,
mm-hmm.
Chatmogelijkheden en door de media-aandacht natuurlijk heel veel bezoekers.
Ja.
Begin september 2002, de site was toen een jaar online, stond de teller op 270.000 unieke bezoekers wereldwijd.
270.000?
Ja.
In 2002, 23 jaar geleden?
Ja, en de ontknoping moest toen nog beginnen.
Mooi.
Het werd op het eind zo druk dat de server crashte door het gigantische bezoekersaantal en niet meer bereikbaar was. een voortdurende zogenaamde flash crowd.
En dat is een periode waar men nog moest inbellen.
Ja, met de telefoon. Dat klopt. Heel lang geleden dus. Heel lang geleden. Hij had 4 oktober 2002 geprikt om de bergplaats van het paneel bekend te maken. Tot dan wist ik ook niet welke bergplaats hij voor ogen had, ook tegenover mij. Hield hij daaromtrent zijn lippen stijf op elkaar. In ieder geval zat zijn verhaal ijzersterk in elkaar, zelfs voor mij. Terwijl ik op dat moment details van de zaak nauwelijks kende. Nu jaren later en na diepgravend onderzoek kijk ik daarmee hele andere ogen naar. Maar toen was alles plausibel. Het verhaal van onze strapatsen staat mooi beschreven in het boek van Rudy Pieters, De wraak van het Lam Hots. Daarin poneert mijn vader dat hij enkele dagen voor de bekendmaking getroffen werd door twijfels voor wat betreft de exacte locatie in de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren. Zelf heb ik daar nooit iets van gemerkt. Hij was heel overtuigend. Het paneel zit verscholen in een altaar. Daar was hij op 3 oktober heel stellig in. Ja. Op 4 oktober, onder grote belangstelling van binnen- en buitenlandse pers, werd de aangeduide plaats onderzocht. Het enige wat werd gevonden was een nis met de afmetingen die min of meer overeenkwamen met deze van het verdwenen paneel. Maar van het paneel zelf, ja, geen spoor.
Oei, dat was teleurstelling misschien.
Ja, jammer.
Meesterschap ontstaat waar passie en ervaring samenkomen.
Ik was uiteraard een beetje ontgoocheld, maar tezelfde tijd dankbaar. Het heeft me de aanzet gegeven om mezelf in de zaak te verdiepen en deze te proberen doorgronden zoals ik dit in mijn hele professionele leven voortdurend deed. Mm-hmm. En ook een belofte die ik aan Rudy Pieters deed op 5 oktober 2002... Wat begon als een impuls op een zonnige zomerdag, werd na mijn pensionering een levensproject.
Ja. Was dit dan voor jou eerder een gedeelde passie of een persoonlijke missie?
Goh, het is gegroeid als een gedeelde passie, maar na het overlijden van mijn vader werd het ook een manier om de warme band met hem levend te houden. Ja, daardoor werd het dossier van de rechtvaardige rechters heel persoonlijk. Maar er zijn ook nog een aantal andere aspecten die me gedreven hebben tot deze analyse. Zo was er de wens van de huidige dossierhouders bij de federale politie en het parket om een analyse te maken op basis van de originele dossiers, de originele krantenknipsels, alle originele stukken uit die tijd en zo de fabuleuze fabeltjes te scheiden van de feiten. Het doel daarvan was de werklast in dit historisch dossier te verminderen. Een andere laag is dat na verloop van tijd heel wat mensen in dit dossier verdacht zijn gemaakt op basis van fantasie. De analyse heeft dan ook tot doel de nagedachtenis van alle genoemde personen te zuiveren. Er is geen enkele aanwijzing dat er ministers of geestelijken in deze zaak betrokken zouden zijn. Er is maar één iemand die weet wat er precies gebeurd is in 1934. En dat was mijn inziens enkel en alleen een Wetterse bankier. Nog een ander element is een opgetekende uitspraak van Arsène Goedertier. Maar sta me toe, daar ga ik niet dieper op ingaan.
Waarom is het dossier volgens jou zo fascinerend, hè? Ook decennia later?
Misschien omdat het alle elementen van een klassiek mysterie bevat. Kunst, religie, macht, raadsels. Ja, en uiteraard omdat het nooit echt opgelost is. De vragen wie is verantwoordelijk, waar is het paneel, wat is er echt gebeurd, zijn essentiële vragen die nooit werden beantwoord. En dat maakt van dit dossier een fascinerend mysterie. Tot nu toe worden allerlei gissingen gemaakt, maar het fijne ervan weet zo goed als niemand. Er hangt ook nog altijd een sluier van mysterie rond die heel veel mensen prikkelt. De diefstal vond plaats in 1934 en ondanks jarenlang speurwerk, verhoren, geruchten, goedbedoelde tips, is het paneel nooit teruggevonden. En toch bevindt het paneel zich nog ergens onaangeroerd, waarschijnlijk omhuld door een bruin inpakpapier. Ja, dat alleen al houdt de spanning in leven.
Wie bedenkt zo'n scenario eigenlijk?
Er zijn Goedertier, een gerespecteerd burger uit Wetteren, een man van aanzien, biecht op zijn sterfbed op dat hij weet waar het paneel is, maar hij sterft voor hij meer zegt of kan zeggen. Dat is geen B-film, maar de rauwe realiteit. Een dader met een nobele façade, mogelijk met morele motieven. Denk aan eer, schuld, eerherstel, maar ook hoop en wanhoop. Dat is pure dramatiek. Dit was geen alledaagse diefstal. Alles wijst op een goed doordacht plan met minutieuze voorbereiding en een uitgekiende strategie. 14 brieven vol raadsels, spitsvondigheden een afpersing die tegelijk een biecht lijkt. Ja, het lijkt bijna opgezet als een literaire thriller. Het gaat niet om een willekeurig schilderij, maar om een deel van het Lamhots, een van de meest iconisch en symbolisch geladen kunstwerken uit de westerse geschiedenis. Een paneel dat de rechtvaardige rechters heet en dan gestolen wordt. Ja, het is alsof de waarheid zelf verdwenen is. Elke generatie ontdekt het mysterie opnieuw. Journalisten, historici, speurders, kunstenaars, allemaal raken ze opnieuw in de ban. Omdat het collectief geheugen raakt. Het een verhaal is over geloof, macht, schuld, ja, ook wel identiteit. Omdat het een spiegel is van menselijke drijfveren, eer, geheimen, wanhoop, verlossing. En zolang het paneel niet teruggevonden is, blijft er ruimte voor hoop, speculatie, ja, verwondering. Ja, dat is zeldzaam. En precies wat dit mysterie zo sterk maakt.
Een meester herken je niet aan zijn leeftijd, maar aan zijn impact.
Hoe heb je als analist deze zaak benaderd?
Zoals elke cold case door een misdrijfanalist zou worden benaderd. Ik heb alle beschikbare initiële bronnen verzameld, ingekeken en uiteraard ook grondig bestudeerd. Enerzijds het gerechtelijk dossier, wat meer is dan de drie farden die steeds in de pers aangehaald worden. Ook het zogenaamd dossier Keun. Dat is het dossier van de Duitse officier die in de Tweede Wereldoorlog de roof onderzocht. Het faillissementsdossier van onze hoofdverdachte, daar zijn goedertier. En bij uitbreiding de bankgoedertier. Nu ja, al deze gegevens werden eigenlijk reeds eerder gepubliceerd in de relevante boeken. Wat wel nieuw is, zijn de notarisakten en de archieven van organisaties, om het nu zomaar eens algemeen te zeggen, en archieven van bepaalde betrokken personen. Dit zijn elementen waar nooit voorheen verbanden werden gelegd, maar mijn inziens wel essentieel zijn. Anderzijds, zowat alles wat er in de periode 1934-1935 is verschenen in de pers. Daarvoor moet ik trouwens Florent Kools bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn jarenlang geduldige opzoekingen in deze materie. In zijn documentatie vond ik zowat alle historische dag- en weekbladartikelen terug. Uit de boeken van politiecommissaris Mortier heb ik enkel de gegevens weerhouden die begonnen met men heeft ons gezegd dat. Ja, jammer dat hij als politiefunctionaris nooit procesverbaal heeft opgesteld van zijn bevindingen.
Welke sporen of elementen trokken jouw aandacht die anderen misschien over het hoofd zagen?
Het gaat niet enkel over sporen of elementen, het gaat hem eerder over de aanpak. Ik hoef in eerste instantie geen boek te schrijven, ik maak een analyse. Ik hou me daarbij strikt aan de vaststaande elementen in het dossier, aan de vaststellingen en de inlichtingen van de initiële onderzoekers, aan de verhoren, aan de teneur van deze verhoren, de tegenstrijdigheden in de verhoren. Mm-hmm. Om u een voorbeeld te geven, als de echtgenote van de verdachte in haar verhoor verklaart dat hij haar gerustgesteld heeft door te zeggen dat ze zich geen financiële zorgen hoefde te maken, dat hij binnenkort 500.000 Belgische frank hoopte te ontvangen. Ja, dan gaan we ervan uit dat dit een correcte weergave van het feit is. En dan moeten we ons toch de vraag stellen of er wel medeplichtigen in de zaak zijn. Dat op zich is al een andere invalshoek dan degene die Karel Mortier hanteert. Mortier gaat uit van het technisch aspect van de diefstal. Ja, maar met een sluwe, clevere en een heel goed voorbereide man als Arsène Goedertier weet je maar nooit. Volgens mij is de kans erg groot dat hij het volledige opzet alleen heeft gepleegd.
500.000 frank, zeg je. Dat werd toch initieel 1 miljoen gevraagd?
Klopt. Vandaar ook het belang van een goed onderbouwde en inzichtelijke tijdslijn. Om op uw vraag te antwoorden, het 1 miljoen werd begin juli gehalveerd tot 500.000 Belgische frank. En de uitspraak waarover ik het had, werd pas gedaan in augustus. Vandaar dus 500.000 Belgische frank. Om verder te gaan, ik hou me strikt aan de vaststaande elementen van het dossier, maar ook aan de tijdsgeest. Ook hier een voorbeeld. Men beweert dat het paneel reeds gevonden zou zijn. Hiervoor verwijst men stevast naar een krantenartikel van de Standaard uit 1935 van de hand van Jan Boon, de toenmalige hoofdredacteur van de krant. Trouwens later de directeur-generaal van het NIR, de hedendaagse VRT.
Ja, klopt.
De initiële bron van dit artikel is echter een dame die de stem van een heilige pater hoorde, die haar influisterde dat het paneel zich bevindt in de Sint-Pieterskerk.
Een stem. Verklaar je nader.
Ja, om de stem van pater Paul te kaderen, begin de jaren 30... was de volksdevotie heel uitgesproken in Vlaanderen en werden verschijningen van heiligen en het horen van stemmen gezien als geloofwaardige spirituele ervaring. Deze fenomenen speelden een belangrijke rol in de volkse religieuze beleving van die tijd. De heilige maagd Maria verscheen voor het eerst in Borain eind 1932, later in 1933 in Banneux. En hier in katholiek Vlaanderen was het vooral zienster Leonie van den Dijk uit Onkerzeelen, die vanaf september 33 nogal wat opzien baarde door onder andere haar veelvuldige ontmoetingen met de onbevlekte ontvangenis. Mm-hmm. Nu, het bedoelde krantenartikel is dus wat mij betreft een kwakkel. Maar een van de belangrijkste elementen die amateurspeurders tot nu toe over het hoofd zagen, mm-hmm. was een nakend persoonlijk faillissement van de hoofdverdachte door het falen van zijn Congolese vennootschap Plantextel. Als een oliepalm- en koffieplantage. Een persoonlijk faillissement waarmee hij dreigde zijn ouderlijk huis en een belangrijke schenking, zeg maar erfenis, van een tante, een groot-tante kwijt te raken.
Wat zijn volgens jou de meest waarschijnlijke scenario's rond de diefstal?
Het meest voor de hand liggend motief is de vrees voor een persoonlijk faillissement, zoals ik zei. Ja. Op het ogenblik van de diefstal woedde er een bankencrisis. Mm-hmm. Het was geen sinecure om geld te lenen. De bank van de hoofdverdachte was niet de enige die om geld verlegen zat. Veel banken hadden in die tijd liquiditeitsproblemen. Zoals in mijn analyse op de site rechtvaardigerechters.be vermeld, ben ik ervan overtuigd dat het volledige opzet, de diefstal en de afpersing door Arsène Goedertier werd uitgedacht, voorbereid en uitgevoerd met als doel zijn bank en de eer van hem en zijn familie te redden. Uh-huh. Dat is mijn stellige overtuiging, ja. Ja.
Zijn er mythes of misverstanden die je graag wilt ontkrachten?
Oh ja, er zijn er zoveel, te veel om ze hier op te lijsten. Alle mythes of misverstanden haal ik op mijn site aan, je moet ze maar eens nalezen. Maar in het kort, niets wijst erop dat het paneel zou zijn teruggevonden. Evenmin dat er geestelijke ministers of hooggeplaatsten bij de zaak zouden betrokken zijn. Ja. De argumenten die men daarvoor aanhaalt zijn op niets gebaseerd. In de loop der tijden waren er verdachtmakingen, roddels, interpretaties, stoerdoenerij, veronderstellingen, associatieve denkpatronen, misverstanden ook, fabeltjes bij de vleet, maar echt harde aanwijzingen, nada. Geen enkele, wel in tegendeel.
Oké.
Meesters in Zaken, de podcast waar leeftijd een troef is.
Willy, denk je dat de waarheid ooit boven water?
Ja, ik geloof stevast in mijn analyse. Ik ben ervan overtuigd dat het gelopen is, zoals op de website rechtvaardigerechters.be wordt beschreven. Mm-hmm. Mijn algemene stelling is dat het volledige opzet, de diefstal en de afpersing, door Arsène Goedertier werd uitgedacht, voorbereid en uitgevoerd, met als doel zijn bank en de eer van hem en zijn familie te redden. Dus met andere woorden, de diefstal werd uitgevoerd met het oog op een afpersing. Ja. En dan begin ik waar ik mijn analyse eindigde. Er was geen enkele reden in deze modus operandi om de rechtvaardige rechters uit de Sint-Baafskathedraal te verwijderen. Wel in tegendeel. Ja. Het paneel bevindt zich nog steeds, hoogstwaarschijnlijk, in dun bruin inpakpapier op de oorspronkelijke verbergingslocaties binnen de toenmalige publiek toegankelijke zones van de Sint-Baafskathedraal.
Hoe belangrijk was het om dit werk samen met je vader te kunnen delen?
Ik ben mijn vader enorm dankbaar voor het avontuur uit 2002. Ongelooflijk belangrijk achteraf bekeken, want het was ons gezamenlijk project, onze speeltuin. Dat maakt het extra waardevol, maar ook emotioneel. Ja, ik had het voor geen geld van de wereld willen missen.
Wat zou je vandaag tegen jonge mensen zeggen die een gelijkaardige passie of een fascinatie voelen?
Ja, volg die fascinatie. Maar wees bereid om meer vragen te vinden dan antwoorden. Ja. En dat is oké. De weg is even belangrijk als de bestemming.
Stel, Je mag een dag ruilen met een historicus, een directieve of de kunstenaar. Wie kies je en waarom?
Arsène Goedertier was het allemaal. Hè. Hij was directief, hij was kunstenaar, zelfs historicus, amateurhistoricus. Maar het is logisch dat ik 11 april 1934 eens met hem zou willen ruilen.
Oké. En wat is een boek, een film of een kunstwerk dat jou diep geraakt heeft eigenlijk?
Om in de sfeer te blijven, enige tijd geleden zag ik in de reeks Truth Seekers op History Channel, het verhaal van de historische Maria Magdalena.
Ja.
Een verhaal hoe feiten naar de hand van de boodschappen worden gezet. Ik vond de parallel met de zaak van de rechtvaardige rechters nogal frappant.
Ja. Oké. Wat betekent meesterschap voor jou?
Meesterschap betekent voor mij niet alleen iets beheersen, maar er deel van worden.
Ja.
Het is wanneer kennis, ervaring en intuïtie samenvallen, zo is vanzelfsprekend dat het bijna onzichtbaar wordt. Een meester maakt het moeilijke eenvoudig, het technische menselijk en het alledaagse uitzonderlijk. Meesterschap is geen eindpunt, maar een houding, de bereidheid om steeds opnieuw u te verdiepen, te twijfelen, te luisteren.
Ja.
Ja, in stilte, in details en vaak zonder herkenning.
Oké. Tot slot, stel, als het verdwenen paneel ooit opduikt, wat is het eerste dat jij dan zou willen doen of zeggen?
Ja, als het verdwenen paneel van de rechtvaardige rechters ooit opduikt, dan zou mijn eerste reactie waarschijnlijk een mengeling zijn van ontzag, ongeloof en stilte. En als ik de woorden moet kiezen, we kijken niet naar een vondst, we kijken naar een terugkeer. Iets dat de tijd heeft doorstaan, de mensen heeft getart en nu eindelijk zijn stem hervindt.
Ja.
Wanneer? Kom terug.
Bedankt voor het luisteren naar Meesters in Zaken. Hopelijk vond je inspiratie in deze aflevering. Abonneer je op de podcast en mis geen enkel verhaal. En onthoud, meesterschap komt met de jaren. Een productie van McCarthy in samenwerking met boomager.be.